luistert naar een podcast van Omroep West.
Ik heb een nieuw uitgangspunt. Die boerderij uit de brief van mijn opa.
Toch was het niet lang uit te houden, want links en rechts vielen de bommen neer. Daarom zijn wij teruggetrokken op een boerderij.
Zou die boerderij misschien bewust benoemd zijn door mijn opa? Of zet ik mezelf hiermee op een dwaalspoor? Dit is Verloren Soldaat Beertje. Aflevering 4. Een hele dikke stip. Telgen van de familie Mioch zijn niet lastig te vinden. Maar welke moet je hebben? Dat is de vraag. Ik pluis de hele stamboom uit en kom uiteindelijk in contact met een, als ik het goed heb, achterneef van de gesneuvelde Abraham Mioch. Hij is op LinkedIn te vinden en ik stuur hem een mail waarin ik mij verontschuldig voor dit wellicht vreemde verzoek. Hij reageert zeer sportief en innemend. Maar ik vrees helaas dat wij je hierin niet kunnen voorzien van nieuwe informatie. Mijn moeder was niet op de hoogte van het overlijden van deze neef tijdens de beginfase van de oorlog. En mijn opa heeft het met mijn moeder nooit gehad over de oorlog. Wat we wel hebben is correspondentie van mijn opa ten tijde van zijn tewerkstelling in Duitsland. Maar ook daarin wordt niets geschreven over deze neef. De naam Beertje is voor ons dus onbekend. Hij zegt verder dat hij denkt dat zijn familie niet het ontbrekende puzzelstukje gaat opleveren in mijn zoektocht. Helaas. Het is wel duidelijk dat er niet over de oorlog werd gesproken. Bewust niet. De trauma's van toen zijn nooit echt verwerkt. Ik vraag Rijn Bijkerk hiernaar. De historicus die je in aflevering 1 hoorde.
Ik denk dus dat het voor heel van die jongens en mannen en die echt in gevechtssituaties zijn geweest, een hele moeilijke ervaring is geweest, deels ook leidend tot trauma's, omdat het zo ontzettend ver afstond van hun normale leven en omdat ze in de krijgsmacht niet waren voorbereid, niet voldoende waren voorbereid op de situaties waarin ze zouden kunnen komen.
En militair historicus Tobias van Gent is het daarmee eens.
Ja, het was letterlijk de vuurdoop voor al die Nederlanders. En als jij zelf in je mindset voortdurend zat van, we graven wat stellingen, maar weet je, die oorlog gaat er aan ons voorbij, net zoals in de Eerste Wereldoorlog, dan snap je natuurlijk hoe groot de psychologische schok is. En dan zie je dus dat sommige eenheden dus wel uiteindelijk zich weten te herpakken, maar andere weer niet.
Paniek is er die 10 mei zeker geweest. Ze hadden echt geen flauw benul wat er op hun afkwam. Met name de memoires van Vaandrich van Bentum, een reserveofficier, zijn interessant om te lezen. Maar ook hier geldt weer dat die memoires een paar jaar na de oorlog zijn opgetekend. Want met name van Bentum is nogal vol van zichzelf en verwijt anderen niet echt heldhaftig optreden. Ik citeer. Een van de soldaten van de vliegdienst hield mijn hand vast en zei, Vaandrich, daar valt een bom. Ik antwoordde, ja jongen, doch ik had het woord jongen nog niet uitgesproken of hij werd door een grote scherf als het ware doormidden gespleten. Van Bentum meldt dat zijn vierde sectie op 1 soldaat na in zijn geheel in stelling is gebleven. En dat de eerste en tweede sectie volledig de stelling had verlaten. In de zogenaamde groene serie, waaruit ik in de vorige aflevering citeerde, wordt gesproken dat zowel de tweede als de vierde sectie in stelling is gebleven. Wel wordt over vluchtende soldaten gesproken. Van Bentum zegt daarover, met name getrouwde mannen stonden doodsangsten uit. Dat onderstreept mijn opa ook in het boek van Brongers. Eén ding wordt er in die tijd in ieder geval niet gedaan. Erover praten. Rijn Bijkerk hierover.
Misschien dat wij tegenwoordig wel heel makkelijk praten over trauma's en te veel. In die tijd was dat niet de gewoonte. Je ging één keer naar de dominee of naar de pastoor en dat was het. Pas na de jaren 60 wordt het gangbaarder om te praten over je militaire ervaringen en om open te zijn over eventuele trauma's. Maar er is vooral heel veel gezwegen en er zijn veel nachtmerries geweest.
Ja, ja. Waar komt dat collectieve zwijgen vandaan?
Dat zat in de samenleving. De watersnoodramp in 1953, daar was ook de bedoeling om je leven weer op te pakken. En laat ik zeggen, en het persoonlijk als het ware te verwerken. Het was geen tijd, en ook de jaren 40 niet, geen tijd om heel veel bezig te zijn met je eigen emoties en om die te uiten.
Gezien het nachtelijke gillen van mijn opa, zal hij veel ellende hebben gezien. Is dat wat je noemt een trauma? Ik wil meer weten over oorlogstrauma's. Daarvoor heb ik afgesproken met Arjan van Leeuw en Bart Nauta. Twee jonge gasten. Jongens die je op straat niet zou verbinden met wat ze dagelijks zijn. Historicus en onderzoeker bij ARC Nationaal Psychotrauma Centrum. Primair is dat een behandelcentrum voor iedereen met traumaklachten. Denk aan veteranen, vluchtelingen, slachtoffers van seksueel misbruik. En het is ook een onderzoekscentrum. Ik leg aan hun de casus voor van mijn opa. Nachtmerries, gilpartijen. Zou je dat tegenwoordig een trauma noemen? Bart Nauta.
Hoe ik het zo hoor, ik denk dat we inderdaad van een trauma kunnen spreken. Ik druk me altijd daar wel voorzichtig in uit. Maar het is denk ik belangrijk om te noemen dat trauma is het oud-Griekse woord voor wond. Oftewel in dit geval een psychologische wond. Dus er is iets gebeurd in het verleden en dat laat zo zijn sporen achter op de menselijke geest. Dat kan op allerlei manieren gebeuren. Dus je ziet in dit geval nachtmerries en herbelevingen. Oftewel, vooral in de nacht, als de verdediging tegenover dat verleden minder sterk is, komen die nachtmerries terug, wat hem aan dat traumatische voorval doet herinneren. En aan de andere kant, zoals je al beschrijft, denk ik, als ik het zo hoor, dat het ook een hele sterke man is. Een emotionele man. Ik zou zeggen dat dat ook iets positiefs is. Dat hij het wel verkropt, maar op andere manieren in zijn leven toch wel goed functioneert. Dat is een van de vele manieren waarop mensen met trauma en met nare ervaringen kunnen omgaan, denk ik.
PTSS, posttraumatische stressstoornis. Op basis van wat ik schets aan Bart en Arjen, zou mijn opa die diagnose wel hebben gehad. Daar zijn wel gradaties in, vertelt Nauta.
Arjen en ik hebben laatst voor het Leiden Medisch Centrum een praatje gegeven over trauma. En toen was er ook een ander praatje van een collega van ons. En die legde uit dat PTSS uit meerdere fases bestaat. En laat zeggen, je hebt de fase 1, fase 2. En dat is lichte klachten. Lichte PTSS, nachtmerries, hyperalertheid. Maar mensen weten het leven nog wel vrij goed te leven. En dan heb je ook een meer zwaardere categorie. Categorie 4, en dat zijn mensen met echt complexe PTSS. Vaak ook comorbiditeit met depressie. En dat zijn ook is een groep mensen die zeker te behandelen is, maar met, laten we zeggen, minder succes dan die meer lichtere groep. En ik zeg dit nu omdat je zegt dat jouw opa ook best wel een lieve man was. Een lieve vader, lieve opa, een hele goede vader ook. Jolig, emotioneel, kon ook wel over zijn gevoelens praten. Maar had ook die traumaklachten. Dus ik zou dan toch wel, om even aan te geven dat PTSS niet een soort van universeel ervaring is die voor iedereen, ongeacht de doelgroep, hetzelfde is. Er zit ook best een gelaagdheid in de mate van problematiek.
In de maatschappij was lange tijd geen ruimte voor trauma's. Zeker niet in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. De diagnose PTSS is nog helemaal niet zo oud, vertelt Arjen van Leeuw.
Nou, dat heeft dan toch wel een soort moeilijk pad bewandeld. Vroeger was dat niet zo geaccepteerd en is er nooit veel erkenning geweest eigenlijk. En dat is, het zegt niet dat mensen geen trauma's hadden, maar er was in de maatschappij was het vond weinig weerklank. En eigenlijk langzamerhand zijn steeds meer slachtoffergroepen zich gaan verenigen onderling. Dus groepen voor verzetsdeelnemers bijvoorbeeld. Om toch die erkenning te krijgen voor wat ze hebben doorstaan in de oorlog. Het leed dat ze dus ook mogelijk hebben opgelopen. En zo in de jaren 70 is dat eigenlijk langzaam steeds meer tot aan de politiek ook doorgedrongen. En is zo steeds meer erkenning gekomen. En in 1980 is die diagnose PTSS. Dus in de DSM, dat is de Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Een soort van de psychiaterbijbel, zeg maar. Dus in 1980 is die diagnose opgenomen eigenlijk. En dat is ook het moment geweest dat dus mensen die diagnose konden krijgen en behandeld konden worden. Want kijk, iemand met PTSS, dat kan een Vietnam-veteraan zijn, maar ook iemand die een compleet andere ervaring heeft gehad. Misbruik in de jeugd. Dat zijn twee mensen die hebben eigenlijk niks gemeen. Die hebben een compleet andere beleving. Misschien ook hele andere symptomen zelfs. Maar die worden wel onder die noemer van PTSS samengevat.
Wat weten we eigenlijk van PTSS bij veteranen? Hoeveel soldaten hebben PTSS? Komt het vaak voor?
Ja, nou, ik weet in ieder geval wel, hè, als we het hebben over veteranen, dus mensen die echt hebben gevochten in een oorlog, dat wat we nu zien is dat ongeveer 1 op de 5 aanklopt voor hulp. Dit heeft niet te betekenen dat hij daadwerkelijk PTSS heeft, maar toch ergens steun. Dus dat kan ook maatschappelijk werken, wat dan ook zijn. En dat uiteindelijk, percentage is mij rond 4-5%, uiteindelijk PTSS heeft. Dus dan heb je het over 1 op de 20. Wat in het grotere plaatje best wel marginaal is. Soms hebben we wel eens het idee dat veel meer mensen getraumatiseerd raken.
Ook al valt het in het grote plaatje misschien mee, toch zijn er genoeg mensen die met PTSS te maken hebben gehad. Het blijft fascinerend dat een totale bevolking collectief heeft gezwegen. Nu zet iedereen elke scheet op social media, met alle respect. Waar komt dat zwijgen vandaan?
Dus als we naar de jaren 40 kijken, was er een andere wereld, een andere cultuur, een andere manier om over jezelf, je verleden en klachten te praten. Het was in het verleden was het taalgebruik niet zo gepsychologiseerd als vandaag de dag. En er is inderdaad een idee gekomen dat trauma verzwegen wordt. En ergens is dat waar, want mensen willen zichzelf ook niet herinneren aan al die nare ervaringen. Een van de belangrijkste kenmerken van trauma is vermijding. Oftewel, er zit al een systeem van zwijgen in. En wat er dan gebeurt is, er is wel aandacht voor klachten na die oorlog, maar mensen willen ook weer vooruit. Dus het leven moest opgebouwd worden, het land moest opgebouwd worden. Maar je ziet in de jaren 60, jaren 70 en ook met de bevrijding van de 3 van Breda, 3 Duitse oorlogsmisdadigers, die zouden misschien vrijkomen. En er kwam een ontzettend protest op in Nederland. En het argument wat de demonstranten en ook overlevenden van de kampen gebruikten is, wij zijn ons hele leven lang getroffen, geraakt en beschadigd door die oorlog. En nu gaan jullie deze mensen die levenslang zouden moeten hebben, vrijlaten. Dus ook het argument van trauma werd in de strijd gegooid. En wat je denk ik ziet is dat er voor een relatief korte periode, later jaren 40, jaren 50, er minder aandacht voor was.
En in het geval van mijn opa, ik heb nooit gemerkt dat hij hier last van had. Zoals je hoorde in aflevering 1, een vrolijke en vriendelijke man, waarbij een flauwe grap nooit ver weg was.
Ik denk ook wel wat ik hier aan wil zeggen, zou willen toevoegen, is dat ik denk in zijn leven, jaren 40, 50, 60, ga zo maar door, er dus niet een begrip was zoals trauma. Het was niet ingeburgerd, dus het zou best zo kunnen zijn dat hij inderdaad schreeuwend wakker werd en dat hij eigenlijk niet wist wat er met hem gebeurde. En wij zien ook met patiënten hier, dat ze hier binnenkomen met klachten, ze zijn doorgestuurd vanuit de huisarts en dan krijgen ze hier allereerst psycho-educatie. En dan wordt uitgelegd wat PTSS is. En bij sommige mensen begint dan pas het kwartje te vallen van, oh, dat heb ik. Ik ben niet gek. En dan betekent ook dat ze hun eigen problematiek onder woorden kunnen brengen. En misschien had jouw opa die woorden niet.
Nou, wat je zegt, wat heel interessant is aan wat PTSS eigenlijk zo boeiend maakt, is je hebt een soort verschil tussen het ding en de duiding, zoals ik dat dan zie. Je hebt de klachten, de fysieke symptomen, de reacties. Die zijn er, maar dan heb je volgens de duiding, die hebben wij eraan gegeven, dat is PTSS. We hebben er een woord aan gegeven. En dat woord, dat doet heel veel recht aan die symptomen. Maar dat woord, dat betekent ons ook heel veel nu tegenwoordig. Het weegt heel zwaar. Het resoneert in de hele samenleving. Als ik zeg dat ik een trauma heb, dan vinden wij dat je hulp moet krijgen of hulp moet zoeken. Je moet erover praten. Dat is onze reflex ook, onze praatcultuur. Dus dat je ziet dat dat woord heeft zoveel lading meegekregen, dat het heel eigen is in onze tijd. En dat zie je dan dus niet in de tijd van je opa terug.
Het is wel belangrijk om te zeggen, geldt zelfs voor de getraumatiseerde groep, dat mensen ontzettend krachtig zijn. Dus je moet het maar durven om met al die traumaklachten therapie te doorgaan. En dat je dus geconfronteerd wordt met wat je hebt meegemaakt. Dat is al ontzettend krachtig. Dan heb je ook die grote groep mensen die dan, laten we zeggen, geen PTSS-klachten hebben of een beetje PTSS-klachten. Die zijn ook veerkrachtig. Dus dat zegt ook iets over de menselijke geest om toch dat leven op te pakken. En ik denk dat dat voor jouw opa ook geldt. Dus wel een lieve vader, een lieve opa. En hij had inderdaad PTSS-klachten.
Poeh, mijn opa heeft waarschijnlijk zijn hele leven PTSS gehad. En zijn trauma nooit een plek kunnen geven, omdat we toen in een andere tijd zaten. En dus zijn hele leven lang een beeld op een netvlies hebben van Beertje. Je kunt je afvragen of we anno 2024 niet te veel willen vertellen. En of dat wel goed is. Maar er nooit over praten voelt wrang. Terug naar mijn zoektocht. De familie Wilmer zegt het niks. De familie Mioch ook niet. Alhoewel ik daar bij beiden niet tot in de haarvaten van de familie ben doorgedrongen. Toch moet ik verder proberen te komen. En ik leg contact met Willem Verheijen. Hij is oud-militair, werkt nog steeds in de defensieindustrie en is sinds 2006 voorzitter van het comité van de herdenking Ypenburg. We hebben afgesproken op een hele bijzondere plek. We zijn op Ypenburg. In het oude stationsgebouw van de voormalige vliegbasis is nu een marketing- en reclamebureau gevestigd. De herdenking is jaarlijks een groot evenement, waar politici, de militaire top, nabestaanden en de burgemeester van Den Haag bij aanwezig zijn. Daarnaast is er een lokale basisschool aanwezig, die het monument hebben geadopteerd en bijhouden.
Het heeft wel een belangrijke uitstraling, want we doen het alleen om het verhaal te blijven herhalen naar de toekomst.
Ja.
Dat de kinderen ook weten dat hier
vrijheid
is gevochten.
Ja.
Voordat we het over 1940 hebben, wijst Verheijen mij op de overeenkomst tussen toen en nu. Een bizarre parallel is te trekken tussen het aanvalsplan van Nazi-Duitsland en die van Rusland in Oekraïne in 2022. Zoals verteld was het idee van het Duitse leger om de vliegvelden rondom Den Haag te bezetten en van daaruit het centrum van Den Haag in om de koningin, de regering en de legertop op de knieën te dwingen.
Nou, wat gebeurde er 24 februari 2022 in Oekraïne? Daar gebeurde eigenlijk hetzelfde. Daar heb je vlakbij Kiev, nou ja, vlakbij ook weer een aantal kilometers vanaf natuurlijk, het vliegtuig Gostomel. En daar begon de Russische aanval. Ja, we hadden natuurlijk op televisie al lang gezien dat er hele grote rijen voertuigen bij de Russisch-Oekraïnse grens stonden. Maar goed, er gebeurde niks. Maar toen echt de aanval gebeurde, was het eerste luchtlandingen bij Gostomel, Kiev, met als doel om daar vandaan het centrum van Kiev in te gaan, de regering te pakken, Zelensky te pakken, de militaire overheid en top te pakken, om dan eigenlijk het land gelijk op dat moment op de knieën te dringen. Gewoon precies hetzelfde als wat er hier gebeurd was. Dus wat dat betreft was het heel bijzonder.
Verheijen heeft al zijn literatuur en documentatie meegenomen. Geverskaarten die ik weer niet ken. Hij heeft van tevoren al flink zitten zoeken, want er zitten geeltjes en stickertjes in de documenten. En ik heb mijn documenten mee. En het boek met aantekeningen van mijn opa.
Hij zegt dus, hij heeft deze dingen aangestreept, dus daar is iets mee.
Ja, dus het hele boek door zie je dat. En het enige waar hij het niet doet, is aan de laatste bladzijde, waar alle overledenen staan. Ja, daar staat dan weer niks bij. Ja.
Nou, daar heb ik wel naar gekeken, naar al die overledenen. Er zijn er eigenlijk maar een paar die echt in aanmerking komen.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Ik heb er een stuk of 3-4 van gezegd, nou, dat zou die kunnen zitten en in zijn eenheid. Wat, en, wat, ja.
Nou is het zo natuurlijk, als jij een persoon je hele leven bijdraagt met een koosnaampje Beertje, dan kun je er wel van uitgaan dat hij in jouw groep heeft gezeten. Dus dat hij in jouw compagnie heeft gezeten. Want dat kan niet iemand die je toevallig een keer hebt ontmoet bij een of andere feestje of wat dan ook.
Dat gevoel heb ik ook. Ja. En ik bij het kijken van de namen van de mensen die daar allemaal dichtbij zaten, waar ik er dan een stuk of vier van over had, die denk ik de grootste kans hebben. Want ze moeten wel overleden zijn. Dat weten we in ieder geval. Welke dat...
Hij heeft met mijn moeder door, bij de herdenking door een van die staten gereden of haar langs gereden en is toen in huilen uitgebarsten, zou ik maar zeggen.
Dat door een van de straten, oké. Okay. Dus het moet iemand zijn die een straatnaam heeft.
Ja.
En die bij het derde bataljon zat.
Is iedereen van het derde bataljon één? Of ben je ook echt met jouw compagnie een groepje?
Normaal gesproken, in, zeg maar voor de oorlog, hè, dus als ze dan nog in kazernes zaten, zaten die compagnie eigenlijk bij elkaar in één gebouw. En dan vaak in jouw sectie, in een deel van het gebouw, in jouw groep. Binnen sectie, een sectie bestaat dan, bestond uit noem maar drie groepen van 11 man.
Ik leg alles nog een keer uit over datgene dat ik op dit moment weet. We gaan de vier namen nog eens één voor één langs. De Bruin en Wilmer zaten in dezelfde lichting als mijn opa. Ze zijn bovendien allebei als krijgsgevangenen in de hangars van het vliegveld overleden. Mioch was sergeant en 2 jaar ouder. En dan is er nog de jongste van de groep, Leendert Noord.
Als je dan kijkt bij degene waar dat dan wel is, dan heb je dus Mioch en dan heb je die Noord.
Ja.
In de hangar door Nederlandse artillerievuur gewond geraakt.
Ja.
Dus dat is door een granaat. Artillerie. Hè?
Ja. Die is wat minder waarschijnlijk.
Minder waarschijnlijk, ja. Dat had ik ook. De conclusie, want hij is in, geloof ik, in Antonishoven in het ziekenhuis.
Rode Kruis ziekenhuis, ja.
Het Rode Kruis ziekenhuis in Den Haag overleden. Dus ja. Die Wilmer, dat was ja. Ook eentje die in ja. Aanmerking komt.
Ja. En daar weet de familie weet niks daarvan.
Nee.
Die heb ik al gesproken.
Die zitten in Beurzen of zo. Hè? Althans, ja. Die zaten in.
Ja.
Dat families de naam Beertje niks zegt, hoeft niets te betekenen, zegt Verheijen.
Maar nou is het wel zo dat bij de dienstplichtigen, die gaven elkaar allerlei onderlinge namen. Dat wisten ze thuis helemaal niet.
Nee.
Je gaat thuis ook niet vanzelf, ze noemen me Beertje.
Nee.
Dan staat misschien een beetje niet zo heel stoer voor een boerenjongen uit Haaksbergen.
Nee. Ja.
Dus dat wil niet altijd zeggen dat zij dat herkennen.
Nee.
Maar goed, als die mensen ook geen een soort archief hebben of dingen, brieven van toen hebben waar iets uit blijkt van ik heb een maatje en we trekken samen op. En dat hebben ze ook niet meer daar?
Nee, ze weten niet heel veel.
Oké, stand van zaken na een ochtendje documenten bestuderen. Mioch is onwaarschijnlijker dan dat ik dacht. Leendert Noord had mijn aandacht al niet zo heel erg. En gezien de manier van overlijden komt dat ook niet overeen met het traumabeeld van mijn opa. Dan blijven De Bruin en Wilmer over. Waarbij het weer vreemd is dat zij bij de hangars zijn overleden. En dat is weer niet de plek waar mijn opa op 10 mei is. Tenminste, op papier. Maar dan kijken we nog eens goed naar de kaart waarop mijn opa de stelling aangeeft op 10 mei. Aan de rand van het vliegveld. En aan de andere kant van het vliegveld heeft hij ook met een pen een stip gezet.
Ja, dat is wat hij aangeeft in het andere stipje hier.
Ja, klopt, ja. Ja, en het is ook een beetje een... Het is niet een stipje, het is echt...
Het is een flinke vlek.
Het is een flinke vlek, ja.
Dus het kan wel zijn dat zijn beste maatje was en dat hij daar...
Dat hij daar even aan
dacht. Dat hij het misschien niet gezien heeft. Althans, niet met de inslag zelf zag.
Ja.
Maar dat hij wel...
Dat
die inslag heeft gezien.
Dat hij wist dat Beertje
daar zat.
En
dat daar die inslag plaatsvond.
Ja.
Misschien dat hij niet met zijn ogen zag dat Beertje... ter plekke die granaat ontving, maar dat die hier vandaan konden ze natuurlijk wel zien wat daar gebeurde.
Overal in het boek zet mijn opa kleine subtiele pennenstreepjes en stipjes en pijltjes. Behalve op de overzichtskaart, op de positie waar dus de hangars geweest moeten zijn. Daar is het een dikke stip, flink rondgedraaid met een pen. Alsof mijn opa in heftige melancholie verzinkend terugdacht aan 10 mei en zijn emoties botvierde op pen en papier. Ik heb ook hier een foto van gemaakt. Je kunt de foto's bekijken op verlorensoldaatbeertje.nl. Oké, zou het zo kunnen zijn dat ik al die tijd mezelf op het verkeerde been heb gezet? Dat de stelling van mijn opa in combinatie met die brief echt een heel summiere samenvatting van de dag was. En dat ik al die tijd naar een kaartje heb gekeken waar het antwoord eigenlijk al op stond? Dit was Verloren Soldaat Beertje. Een podcast van mij, Jordi Hubers, voor Omroep West.
Oh ja, ik zie hem. Dit is duidelijk mijn opa. En mijn moeder zit ernaast.
Oh, wat mooi.
Nou, hier is de Bruinvaart.
Ja.
Ook goed zichtbaar.
Ja.
Vanaf de bus als je aan de linkerkant
zit. Zit hier de Miochvaart.
En dan krijg je hierna de Miochvaart.
Die is iets minder goed zichtbaar trouwens.
Dit was een podcast van Omroep West.